Shall we once again pray?
Laten we bidden.
Lord, we thank you again that we can gather around your word.
Heere, we danken u opnieuw dat we ons kunnen vergaderen rondom uw woord.
And we'd like to invite you to presence yourself among us this afternoon.
En we willen u uitnodigen om bij ons aanwezig te zijn deze middag.
We pray that you bless your word to us.
We bidden dat u uw woord zult zegenen aan ons.
And that much fruit will come from it.
En dat er veel vrucht uit zal voortkomen.
We pray and ask this for your name's sake.
We bidden dit om uw naams wil.
Amen.
Amen.
I'd like to read a portion from the Gospel of Luke.
Ik wil graag een gedeelte lezen uit het Evangelie van Lucas.
Luke chapter 10.
Lucas hoofdstuk 10.
A very well-known portion of scripture.
Het is een heel bekend Bijbelgedeelte.
The story of Martha and Mary.
Het is het verhaal van Martha en Maria.
Luke chapter 10 from verse 38.
Lucas 10 vers 38.
As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a village where a woman named Martha welcomed them into her home.
En het geschiedde als zij, dat is Jezus en de discipelen, reisden, dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis.
And I'm reading from the English New Living Translation.
Ik lees uit de Statenvertaling.
What is that?
I got a different translation.
Oh. And verse 39, her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught.
En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde.
But Martha was worrying over the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me.
Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij, Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpt.
But the Lord said to her, My dear Martha, you are so upset over all these details.
En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen.
In the old translation it says, Martha, you are careful and troubled about many things.
Is that what yours says? Yes.
There is really only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and I won't take it away from her.
Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden.
Last night, when we spoke to the youth,
gisteravond toen we spraken voor de jeugd,
we were very direct when we spoke together.
Waren we heel direct, heel duidelijk met elkaar.
And we named quite a number of sins by their name.
En we hebben een heel aantal zonden bij hun namen opgenoemd.
We spoke about pornography.
We spraken over pornografie.
The internet.
Over het internet.
Sexual sins.
Over seksuele zonden.
Passions and desires.
Passies en verlangens.
And you know, those are sins that are obvious.
En weet u, dat zijn zonden die heel duidelijk zijn, heel zichtbaar.
And this afternoon I'd like to speak maybe about a sin that is not so obvious.
En deze middag zou ik willen spreken over een zonde die misschien niet zo zichtbaar is.
Because there are sins that everybody can see.
Want er zijn zonden die je in ieder kan zien.
And when we repent of them, it's very obvious that we're not doing them anymore.
En als we ons daarvan bekeren, dan is het ook meteen heel duidelijk voor iedereen dat we ons daar niet meer mee bezighouden.
If somebody's been smoking or drinking or taking drugs.
Als iemand heeft gerookt of gedronken of drugs heeft gebruikt.
Or if he's been an angry person or somebody that likes to gossip.
Of als het een boos iemand is geweest of iemand die graag roddelt.
And then they repent and they stop doing that.
En als zo iemand zich daarvan bekeert en daarmee stopt.
It's obvious to see that they're not doing it anymore.
Dan is het duidelijk zichtbaar dat zo'n persoon zich daar niet meer mee bezighoudt.
But this afternoon I'd just like to talk about or touch on one sin that is often not so obvious.
Maar vanmiddag wil ik het hebben over één zonde die heel vaak niet zo zichtbaar is.
And that's the sin of pride.
En dat is de zonde van trots.
And that's just one of them.
En dat is er maar één.
There's not much time this afternoon.
We hebben niet veel tijd vanmiddag.
In South Africa, when we at a conference or meetings like this.
In Zuid-Afrika, als we op een conferentie zoals deze zijn.
They often refer to this time of day or this part of the session as the graveyard session.
Dan hebben ze het vaak, als ze het hebben over dit deel van de dag, dan is dat het begrafenisplaats deel van de dag.
Because the session after your lunch, somehow the food has something to do with your eyes.
Want het schijnt dat het eten, zo na het middageten, dan heeft het eten wat invloed op het al of niet dichtgaan van de ogen.
So I don't want to keep you longer than necessary.
Dus ik wil jullie niet langer dan nodig is hier houden.
So I'll be very concise and to the point.
Dus ik zal heel direct zijn en heel kort.
There are sins that we commit that no one can see.
Er zijn zonden die wij bedrijven die niemand ziet.
And pride is one of them.
En trots is daar één van.
But you know, like I've said, pride is not something that you can see. It's not obvious.
Maar zoals ik zei, trots is niet iets wat je zien kunt.
Sometimes there are secret sins or secret ways that we have.
Soms zijn er geheime zonden of geheime maniertjes die we hebben.
That only God knows.
Die alleen God kent.
It's entirely between us and God.
Het is absoluut alleen tussen God en jou.
Nobody else is aware or conscious of it.
Niemand anders is zich daar bewust van.
Sometimes it can be that it's not even a sin as such.
Soms kan het ook zijn dat het niet eens zozeer een zonde is.
Because perhaps it's not a deed or an act that you actually do or perform.
Misschien is het niet eens een daad of een actie wat je doet.
Sometimes it can be just an attitude.
Soms is het alleen maar een bepaalde houding.
Or sometimes it can be a motive or a reason why you do something.
Of soms is het een bepaald motief, een bepaalde onderliggende reden waarom je iets doet.
And oftentimes that the act or the deed can actually be good.
En heel vaak kan die daad misschien wel zelfs goed zijn.
And be done unto the Lord or for the Lord.
En we hebben het zelfs nog voor God gedaan.
But if the motive is not right.
Maar als het motief niet goed is.
And if your attitude in doing it is not right.
En als je houding in die zaak niet goed is.
Then it becomes a sin.
Dan wordt het een zonde.
And then it becomes a sin of pride.
En dan wordt het een zonde van trots.
But nobody knows that.
Maar niemand weet dat.
It can become a secret sin.
Het kan een geheime zonde worden.
Let's just take a look at this portion that we've read.
Laten we heel kort kijken naar wat we gelezen hebben.
Firstly, these are two sisters, Mary and Martha.
Allereerst zien we dat dit twee zussen zijn, Maria en Martha.
And it's interesting to note that they are two sisters.
En het is interessant om op te merken dat dit twee zussen zijn.
From the same home, the same background.
Uit hetzelfde huis, dezelfde achtergrond.
The same culture, the same upbringing.
Dezelfde cultuur, dezelfde opvoeding.
Very, very similar in many ways.
Heel erg hetzelfde in velelei wegen.
But two different characters.
Maar twee absoluut verschillende karakters.
And two sisters who served the Lord differently.
En twee zussen die de Heer op een heel andere manier dienden.
The one who served the Lord in the flesh or in a carnal way.
De een diende God op een vleeselijke manier.
With the wrong motives.
Met verkeerde motieven.
And the other that served the Lord in humbleness.
En de ander diende God in nederigheid.
Who was able to sit at his feet.
Zij was in staat om aan zijn voeten te zitten.
You know, I've got two sons that are nearly the same age.
Weet jullie, ik heb twee zonen die zijn bijna van dezelfde leeftijd.
And sometimes even I as their father get confused or can get confused as to who they are.
En soms zelfs ik als vader raak ik af en toe in verwarring van wie was nou welke ook weer.
Because they have very similar voices. Sometimes if I phone home, I've got to think twice which one that was that answered if he doesn't say his name.
En hun stemmen zijn ook heel erg hetzelfde. Als ik bijvoorbeeld naar huis bel, dan moet ik echt en iemand van een van die twee beantwoordt de telefoon. Dan moet ik er heel goed bij nadenken welke van de twee het nou eigenlijk was.
They sound the same, they look the same.
Ze klinken hetzelfde, ze lijken veel op elkaar.
They're from the same family.
Ze komen uit hetzelfde gezin.
But they have absolutely different characters. They're two different people.
Maar ze hebben absoluut twee verschillende karakters. Ze zijn twee totaal verschillende mensen.
I remember when they were younger.
Ik weet nog toen ze nog klein waren.
And we went to visit someone who had a big dog.
En we gingen ergens op visite en daar was ook een hele grote hond.
When the dog came towards them, the one just stood And he screamed. He thought, well, this is the end of the world. This dog is going to eat me now.
En er was er een van die twee zonen die stond als stokstijf als die hond op hem afkwam. En die begon alleen maar te schreeuwen. Die deed niks. Die dacht, dit is het eind van de wereld. Dit is het.
And the other one just came from behind and hit the dog on the nose with his hand like this.
Maar de ander die benaderde de hond van de achterkant en die gaf hem een knal op zijn kop.
Two brothers from the same family, the same house.
Twee broers van hetzelfde huis, dezelfde familie.
But with different characters.
Maar met absoluut verschillende karakters.
And we can be brothers and sisters in serving the Lord in the same body of Christ.
En wij kunnen broers en zussen zijn in de Heere, in het dienen van Hem. We zijn deel van hetzelfde lichaam.
And have different characters in serving God.
Maar toch hebben we verschillende karakters in onze dienst naar God toe.
Let's take a look at these two sisters again.
Laten we eens kijken naar deze twee zussen.
One might wonder, in a certain sense, why did God rebuke Martha and, so to say, praise Mary?
Je kunt je eigenlijk afvragen waarom Jezus Martha bestrafte en waarom hij Maria juist goed praatte.
If I can put it in that way, if you read through the text, that's the sort of context of it.
En dat is een beetje het idee wat je krijgt als je dit leest.
Because wasn't Martha doing all the work?
Want deed Martha niet al het werk?
We've been hearing this weekend a lot about how different God works.
We hebben dit weekend veel gehoord over de verschillende manieren waarop God werkt.
And if we want God to really work in our midst, how we've got to change our way of thinking.
En als we God inderdaad in ons midden willen laten werken, dat we onze manier van denken moeten veranderen.
And very often when God comes down and pours his spirit down upon his people, you've got to forget all that you knew and that you know.
En het is heel vaak het geval als God inderdaad zijn geest neerstort, dat je alles moet vergeten wat je daarvoor wist of dacht te weten.
Because God is much higher than what we think. Much higher than the way in which we think.
Want God gaat ver boven onze gedachten uit.
And we have to just sometimes submit to him.
En dan moeten we ons op zijn tijd ook wel eens aan hem onderwerpen.
And that sometimes can be difficult, especially for Christians.
Maar dat kan ongelooflijk moeilijk zijn, vooral voor christenen.
And that's why on one hand one might question or start to think, but Martha did all the work. Couldn't she get a bit of praise or a bit of thanks from the Lord?
En dan kun je er inderdaad over nadenken. Ja, Martha die deed toch maar al het zware werk. Had ze niet een klein beetje dankbaarheid of een klein beetje eer van God, van
Because
de Heer mogen
no
krijgen?
Because nowhere do we hear that God at all recognizes what she did.
Want er staat nergens geschreven dat de Heer ook op maar een of andere manier iets goeds over haar werk zei.
At the end of this portion, the Lord actually says to her, Martha, you've gone on the wrong way. You've missed the point.
En aan het eind zegt Jezus zelfs dat Martha zich gewoon op de verkeerde weg begint. Ze heeft het helemaal gemist.
Martha was the one that did the cooking.
Martha was degene die kookte.
She was the one that set the tables.
Zij was degene die de tafels dekte.
She was the one that was doing all the work.
Zij was degene die al het werk deed.
She was active and she was busy.
Ze was actief, ze was bezig.
She wanted to serve the Lord.
Ze wilde God dienen.
Sometimes we can be like that as well.
En zo kunnen wij ook zijn.
We can be industrious and hardworking.
We kunnen goed bezig zijn, we werken hard.
We can be busy serving the Lord and wanting to do more and more for the Lord.
We kunnen bezig zijn met het dienen van God en telkens maar meer voor hem willen doen.
And we work hard for the Lord.
En we werken hard voor God.
But like I've said, what is our motive?
Maar zoals ik al zei, wat is ons motief?
And I think this is the crux of this portion that we've read.
En ik denk dat dit het hart is van het stuk wat we gelezen hebben.
This is the point that Jesus is trying to make through this story.
Dit is wat God probeert uit te leggen door dit verhaal.
Because although Martha was hard working,
want ook al werkte Martha ontzettend hard.
Active and busy.
Ze was heel erg bezig.
The Lord saw her heart.
De Heere zag haar hart aan.
And the Lord sees our hearts.
En de Heere ziet onze harten ook aan.
He knows those secret sins.
Hij kent de geheime zonden.
The Lord can see the motive.
De Heer kan het motief, de reden erachter zien.
Or the attitude.
Of de houding.
People can't see that.
Mensen zien dat niet.
I'm sure the neighborhood praised Martha.
Ik weet zeker dat de hele buurt Martha op handen droeg.
That the Lord had come into their home and here she was hard working, preparing a meal and laying the table to serve her Lord.
Want de Heer was naar haar huis gekomen en zij deed al het werk. Ze kookte, ze dekte de tafel, ze diende haar Heer.
Martha was sweating.
Ze zweette ervan.
But what was her motive?
Maar wat was haar motief?
Perhaps Martha just wanted to be noticed.
Misschien wilde Martha alleen maar gezien worden.
And sometimes that's why we do things as Christians.
En soms is dat inderdaad de reden waarom wij als christenen dingen
doen. Our attitude and our motive is not godly.
Onze houding en ons motief, onze reden is niet goddelijk.
Although we're working hard,
ook al werken we hard,
working for the Lord, being busy and active,
we werken voor God en we zijn er ontzettend druk mee,
doing more than anyone else is doing,
en we doen meer dan dat we denken dat een ander ooit maar doet,
but we can have a hidden agenda.
Maar we kunnen een geheime agenda hebben.
We're looking for recognition.
We zoeken naar erkenning.
We're aiming for a position.
We willen graag een positie ontvangen.
And what we're doing, we're not really doing for the Lord, although we're doing the Lord's work.
En ook al zijn we bezig met Gods werk, we doen het niet werkelijk voor hen.
We're doing it for ourselves.
We doen het voor onszelf.
For our own ego.
Voor ons eigen ego.
For my own position.
Voor mijn eigen positie.
My own recognition.
Mijn eigen erkenning.
It's because I want to be noticed.
Het is omdat ik gezien wil worden.
And that's why I work hard.
Daarom werk ik zo hard.
Because I want to show everybody how good I am.
Omdat ik iedereen wil laten zien hoe goed ik toch ben.
What my talents are.
Wat mijn talenten zijn.
How clever I am, how skilled I am.
Hoe knap ik wel niet ben, hoe ervaren.
And what I can do for the Lord.
En wat ik zogenaamd kan doen voor God.
Perhaps that was Martha's motive.
Misschien was dat het motief van
Or
Martha
her
wel.
Attitude.
Of in ieder geval haar houding.
We don't know that perhaps while Martha was working, busy working, she could have been inside murmuring and complaining.
En we weten niet, misschien terwijl Martha zo hard bezig was met dit werk, klaagde ze van binnen wel.
That you won't see.
Dat kun je niet zien.
Especially when you watch somebody that's busy.
Zeker als je iemand observeert die heel
They
druk bezig
so
is.
Busy and hard working.
Ze zien er zo druk uit.
But perhaps inside, all they're thinking of is, why doesn't somebody else come and help me?
Maar misschien denken ze van binnen alleen maar, waarom is er nooit iemand anders die mij eens helpt?
What is your motive in working for the Lord?
Wat is jouw motief in je werk voor God?
Because there's nothing that you and I can do for God, strictly speaking.
Want eigenlijk is er helemaal niets wat wij voor God kunnen doen.
Except what is done in God's will.
Behalve dan wat gebeurt in Gods wil.
Your talents, your gifts, your strength, your intellect.
Je talenten, je gaven, je intellect.
Can't do much for God.
Het kan niet veel zijn voor God.
Do you think God needs you?
Denk je nou echt dat God jou nodig heeft?
He needs your heart.
Hij heeft je hart nodig.
Not your arms and your legs.
Niet je armen en je benen.
Or your mind.
Of je gedachten.
Or your body.
Of je lichaam.
What God was trying to say here to these two sisters.
Wat God probeert te zeggen tot deze twee zussen.
Is what is your heart condition?
Is wat is je hartsgesteldheid?
You remember the Lord, the devil tempted Jesus when he was fasting in the desert.
Jullie kennen de gebeurtenis dat Satan Jezus verleidde in de woestijn.
And he said, well, why don't you turn these stones into bread?
Probeerde te verleiden in ieder geval. En toen zei Satan, maar waarom probeer je deze stenen niet in brood
And
te
Jesus
veranderen?
Said, man doesn't live on bread alone.
En toen zei Jezus, ja, maar een mens leeft niet bij brood alleen.
The devil knew what he was capable of.
De duivel wist precies wat Jezus kon.
Do you remember when the Lord fed the 5,000 on the mountain?
Kun je herinneren toen de Heer Jezus de 5000 te eten gaf op de berg?
He used just 2 fish and 5 loaves.
Hij gebruikte maar 5 broden en 2 vissen.
To feed 5000 people.
Om 5000 mensen te voeden.
Our talents and our gifts don't carry much weight in God's eyes.
Onze talenten en onze gaven betekenen niet zo vreselijk veel in Gods ogen.
He doesn't need what we can do for him.
Hij heeft onze gaven voor hem niet nodig.
He needs you.
Hij heeft jou nodig.
He needs your heart.
Je hart.
Not what you can do.
Niet alles wat je kan.
Remember when Pilate said to him, "Do you not know that I have power to release you or to condemn you?"
Weet je nog dat Pilatus tegen Jezus zei, ik heb de macht om jou vrij te laten of om je te veroordelen.
And he said to Pilate, you would have absolutely no power at all if it wasn't given to you by my father.
En toen antwoordde Jezus aan Pilatus en hij zei, u zou absoluut geen macht hebben als het u niet gegeven is door mijn vader.
He said, my father can send a legion of angels now.
Hij zei, mijn vader kan een legioen engelen nu sturen.
To come and help me.
Om mij te helpen.
But it's not his will.
Maar dat is zijn wil niet.
There's nothing that you and I can produce or do for God or for God's work.
Er is niets wat u en ik kunnen produceren voor God of voor zijn werk.
He could have laid a table, he could have sent a fatted calf to the door of their house. He could have done anything to provide food.
De Heer had zelf alles kunnen doen. Hij had de tafel gedekt kunnen laten worden. Hij had een vet gemest kalf naar de deur kunnen sturen zodat ze het konden eten.
He was interested in Martha's heart.
Maar dat deed hij niet. Hij was geïnteresseerd in de hartsgesteldheid van
Martha. He wanted to know what was going on inside there.
Hij wilde weten wat daar binnen gebeurde.
What were her motives?
Wat haar motieven waren.
What was her attitude?
Wat haar houding hierin was.
And did she have any secret sin?
En of ze ook maar enige geheime zonde koesterde in haar hart.
Have you been trying in your own strength to serve the Lord?
Heb jij al eens geprobeerd om in je eigen kracht God te dienen?
Are you working hard to serve the Lord?
Werk je keihard voor God?
Are you busy and active doing things for the Lord?
Ben je er heel druk mee om dingen voor God te doen?
You know, if that what you are doing is not within God's will.
Als datgene wat je doet niet zich binnen de wil van God bevindt.
Or if it has an ulterior motive.
Of als het een alternatief motief heeft, dank
u. Or an ungodly attitude.
Of een goddeloze houding.
Or a selfish attitude to whatever it is that you're doing.
Egoïstische houding voor wat je ook maar doet.
You know what will happen?
Weet je wat er gebeuren zal?
You'll come to the end of yourself spiritually.
Je zult geestelijk aan je einde komen.
You won't be able to cope anymore.
Je zult niet meer in staat zijn om je eigen geestelijk leven te handhaven.
Because you're not doing it for the Lord as unto the Lord.
Omdat je het niet voor God doet, alleen voor Hem.
You're doing it for yourself.
Je doet het voor jezelf.
And the more you do for yourself and the longer you do things for yourself.
En de meer en hoe langer je dingen voor jezelf doet.
The less you will do for God.
Hoe minder je voor God eigenlijk zult doen.
And the further from God you will drift.
En hoe verder je van God afwijkt.
And the first sign that you will notice or you should notice or pick up.
En het eerste teken wat je hierin zou kunnen ontdekken of zou moeten ontdekken.
Just listen to what Martha begins to say.
Luister alleen maar even naar wat Martha begint te zeggen.
She says, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work?
In vers 40, Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen?
The first sign when you're doing things for yourself.
Dit is het eerste teken wat je kunt oppikken als je dingen voor jezelf doet.
Is you get to a point where you can't do anymore.
Is dat je tot een punt komt waar je zelf niks, waar je het niet meer kan.
And the first thing you'll do is you'll begin to criticize your fellow brother and sister.
En het eerste wat je dan doet is dat je kritiek begint te spuien over je broer of je zuster.
The ones closest to you in the Lord's work.
Degene die het dichtst bij je staan in het werk van God.
You'll begin to point a finger at and find fault with.
Je begint vingers naar hun te wijzen en fouten te zien.
Because
in
all that I'm doing is not for the Lord.
Want
it's
alles wat
God.
Je doet is niet voor God.
It's for myself.
Je doet het voor jezelf.
And when it gets too much.
En als het dan te veel wordt.
Then I look for somebody to blame because nobody is helping me.
Dan zoek ik iemand om de schuld te geven, want niemand helpt mij toe.
And I begin to criticize my brother and sister.
En ik begin kritiek te leveren op mijn broer of zus.
And it becomes too much for Martha because Martha is not doing it as unto the Lord. Martha is looking for recognition and doing it. Because she wants to be noticed.
En het wordt te veel voor Martha, omdat ze het niet voor God doet. Ze doet het omdat ze zelf erkenning wil krijgen.
And it becomes too much for her and she begins to criticize. She says, Lord, just look at my sister. Sitting and doing nothing. And I've got to do all the work.
En dan krijgt ze kritiek omdat het te veel wordt, omdat ze het voor zichzelf doet. En dan zegt ze tot God, ja maar kijk nou eens naar mijn zus. Waarom helpt zij niet?
And that's typical of a carnal or a fleshly Christian.
En dat is heel karakteristiek voor een vleeselijk christen.
Serving himself.
Zichzelf te dienen.
And pretending to be serving the Lord.
En te doen alsof hij God dient.
You'll come to the end of yourself.
Dan zul je tot je eind, je zult aan je eind komen.
And you won't be able to carry on anymore.
En je zult niet meer door kunnen gaan.
And the reason in your mind will be it's because of my brother and my sister. Nobody is helping me. That's why I can't do the Lord's work anymore.
En de reden die je zelf in je hoofd hebt is omdat de ander je niet helpt. Het is omdat je geen hulp krijgt. Daarom kan ik Gods werk niet meer doen.
And the truth is you are not doing the Lord's work. You're doing it for yourself.
Maar de waarheid is dat je helemaal niet bezig bent met Gods werk, maar met je eigen werk.
And then the next sentence she says.
En in de volgende zin zegt ze.
She says, tell her to come and help me.
Zeg haar dan dat zij mij helpt.
Just think a little bit about that.
Denk hier eens over na.
Here now Martha begins to tell the Lord what he should be doing.
Hier begint Martha aan de Heer Jezus de wet voor te schrijven wat hij eigenlijk zou moeten doen.
That's the next stage that you'll enter into.
Dat is het volgende niveau waar je in terecht komt.
When you start doing things for yourself.
Als je dingen voor jezelf
when
doet.
When you serve the Lord in the flesh.
Als je God in je vlees dient.
And when you have ulterior motives or the wrong attitude in serving God.
En als je alternatieve motieven hebt in je dienst voor God.
You first begin to criticize your brother and sister next to you.
Eerst begin je kritiek uit te oefenen op degene om je heen.
And then you'll go a step further.
En dan ga je een stap verder.
And you'll now begin to start telling God what he should be doing.
En dan begin je God te vertellen wat hij eigenlijk zou moeten doen.
Look what she says.
Kijk maar naar wat ze zegt.
She says, Lord, tell her to come and help me. It's no more the Lord speaking to Martha and Mary. It's no more the Lord giving instruction and leading and guiding these two sisters. It's the one sister telling God what he should be doing.
Luister maar naar wat ze zegt. Zeg dan haar, heren, dat ze me helpt. Het is niet meer de heren die Martha en Maria helpt en onderwijst. Maar de rollen zijn omgedraaid. Martha begint heer Jezus te vertellen wat hij moet doen.
And that's the next stage.
En dat is het volgende niveau.
When you begin to build your own empire around you, your own spiritual empire.
Als je je eigen geestelijke koninkrijk om jezelf begint te bouwen.
And everything you do is for yourself and for your own glory.
En alles wat je doet is voor je eigen eer.
And nobody around you understands you anymore.
En niemand om je heen begrijpt je meer.
Everybody's wrong and only you right.
Iedereen heeft het bij het verkeerde eind en jij alleen begrijpt
because
het echt.
You're working so hard.
Want jij werkt toch zo hard.
You begin to make out of yourself your own God.
Je begint je eigen God te maken van jezelf.
You become God.
Jij wordt je eigen God.
Without even realizing it.
Zonder dat je door hebt.
Like Martha begins to tell now God what he should be doing.
Zoals Martha die gewoon aan God begint te vertellen wat hij moet doen.
And then the Lord speaks to Martha.
En dan spreekt God tot Martha.
And he says, "My dear Martha." That's why I like this New Living Translation.
En hij zegt in de vertaling die hij gebruikt, mijn lieve Martha.
My dear Martha, you are so upset over all these details.
Gij bekommert en ontrust u over zoveel dingen.
There is really only one thing worth being concerned about.
Maar er is maar één ding nodig.
Mary has discovered it.
En Maria heeft het goede deel gekozen.
And I won't take it away from her.
En dat zal van haar niet weggenomen worden.
To me, the first thing that I see here.
Het eerste wat ik hierin zie.
Is that as wrong as Martha was.
Is dat hoe verkeerd Martha was.
God doesn't condemn her.
God veroordeelt haar niet.
Jesus doesn't put her aside.
Jezus schuift haar niet aan de kant.
Instead, he has compassion on her.
Maar hij heeft medelijden met haar, ontferming.
Just the way the Bible says he spoke to her tells us that.
Alleen al de manier waarop er in de Bijbel staat hoe hij tot haar spreekt,
he says,
laat dat zien.
My dear Martha.
Hij zegt, mijn lief, mijn gewaardeerde Martha.
As if he's shaking his head.
Alsof hij zijn hoofd schudt.
And he says, my dear Martha, you have missed the point.
En alsof hij zegt, ach Martha, je begrijpt het niet.
You have missed the mark.
Je begrijpt het eenvoudig niet.
You have been serving me in the flesh.
Je bent me aan het dienen in je eigen vlees.
You have been serving me the way you think I should be served.
Je bent me aan het dienen op de manier waarop jij denkt dat ik gediend moet worden.
You've been serving me with your own reasoning and your own way of thinking.
Je bent mij aan het dienen met je eigen redeneringen.
Martha, Martha, the attitude that you have won't get you closer to me.
Martha, Martha, die houding waarmee je dit doet, zal je nooit dichter bij mij brengen.
Martha, Martha, your motives won't please me.
Martha, jouw motieven kunnen mij niet behagen.
And he has compassion on her.
En hij heeft ontferming over haar.
And then he shows her an example. He shows her, he gives her some direction.
En dan geeft hij haar een voorbeeld. Hij geeft haar leiding.
He says, look at your sister. He says, Mary has discovered the one translation says the better part. This one says, Mary has discovered it.
En dan wijst hij naar haar zus en hij zegt, maar Maria heeft het goede deel gevonden.
He shows her direction.
Hij geeft haar leiding.
And he refocuses her.
En hij geeft haar een nieuw gezichtsbeeld.
And he gives her a new vision.
En een nieuwe visie.
And he says to her, what Mary has, I will never take away from her.
En hij zegt, wat Maria heeft, dat zal nooit van haar weggenomen
She's
worden.
She's chosen the better part.
Ze heeft het goede deel gekozen.
And what did Mary do?
En wat heeft Maria gedaan?
Mary sat at the Lord's feet.
Maria zat aan de voeten van Jezus.
Mary sat at the Lord's feet.
Maria zat aan de voeten van de Heer.
Sometimes that's the most difficult thing to do in my life.
En soms is dat het moeilijkste om te doen in je leven.
To sit at the Lord's feet.
Om te zitten aan Jezus' voeten.
I'd rather be busy.
Ik ben liever maar bezig.
Active.
Actief.
Doing things for the Lord.
Druk met dingen voor God.
Showing what I can do.
Laten zien wat ik allemaal
Because
kan.
Because that's where I get noticed. That's where I get recognition.
Want dat zijn de manieren waarop mensen mij zien, waarop ik erkenning krijg.
That's where I can show how spiritual I am.
Dat zijn de momenten waarop ik kan zien hoe geestelijk ik wel niet ben.
But to sit at the Lord's feet.
Maar om eenvoudig te zitten aan Gods voeten.
Can be one of the most difficult things.
Kan een van de meest moeilijke dingen zijn.
Only a child sits at an older person's feet.
Alleen een kind zit aan de voeten van iemand die ouder is.
I think you've often even said to a child, go and sit there by mama on the floor.
Misschien hebben
jullie auntie so and so.
Zelf ook wel vaak gezegd tegen de kinderen. Ga even bij je moeder op de grond zitten of bij die tante.
Mary chose the better part.
Maria koos het beste deel.
She was prepared to sit at the Lord's feet.
Ze was bereid om aan Jezus' voeten te zitten.
She was prepared to become a child.
Ze was bereid om een kind te worden tegenover God.
And that's how she wanted to serve God.
En zo wilde ze God dienen.
By humbling herself.
Door haarzelf te vernederen.
And becoming the least.
En de minste te zijn.
And she was prepared to go unnoticed.
En ze was bereid om onopgemerkt te zijn.
Without any recognition.
Zonder enige erkenning.
She wasn't interested in what the village people might think about her.
Ze maakte zich er niet druk om wat de dorpsmensen van haar zouden denken.
Sometimes we are active and busy because we're so concerned about what others will think about us.
Soms zijn we alleen maar druk, ontzettend druk met dingen bezig omdat we er bezorgd om zijn wat een ander wel niet van ons denkt.
And what will the dominee say if I don't help?
En wat zou de dominee wel niet zeggen als ik niet help?
And what will so and so say and what will so and so think?
En wat zal die persoon zeggen en wat zal die persoon denken?
If I'm not busy.
Als ik niet bezig ben.
But I'm not busy with the Lord's work.
Maar dan ben ik niet bezig met Gods
werk. I'm doing things for the Lord.
Ja, ik doe wel dingen voor God.
But I have my own motives and my own attitude
about
it.
Maar ik heb mijn eigen motieven, mijn eigen houding daarin.
But Mary, the Lord says, chose the better part.
Maar de Heer zei, Maria heeft het goede deel gekozen.
God said, I will never take it away from her.
En de Heer zei, ik zal het nooit van haar wegnemen.
And let's just put this in context.
En laten we dit even in de context zetten.
I don't want you to walk out of here now and say, well, I'm going to sit at the Lord's feet and somebody else can do the cleaning up and the washing up and drive the children home and all the rest of it because I want to be in the Lord's will and I want to sit at his feet.
Nou, ik wil niet dat jullie nu denken van, oké, nu ga ik aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Ik ga niet meer schoonmaken. Ik ga de alles niet meer doen. Iemand anders zal wel voor mijn kinderen zorgen. Want ik zit aan de voeten van de Heer Jezus.
Let's just put it in its right context.
Laten we het even in de goede grond zien. Context.
It doesn't matter how busy you are.
Het maakt niet uit hoe druk je bent.
And how full your day is.
En hoe vol je dag
is. And how many telephone calls you need to take.
En hoeveel telefoontjes je aan moet nemen.
And what all you have in your plan.
En wat je ook maar gepland hebt.
If your heart is not at the Lord's feet.
Als je hart niet aan de voeten van de Heer Jezus is.
Then you might as well stop your whole day's program.
Dan kun je beter maar stoppen met je hele dagprogramma.
Stop working for the Lord. Stop doing things for the Lord. Taking telephone calls and speaking to people and whatever else it is that you do.
Stop dan maar met het werk voor God. Stop met de telefoontjes aannemen, met het spreken met mensen of wat het dan ook is.
Because what does it help physically to be busy?
Want wat maakt het uit om lichamelijk bezig te zijn?
And there's no fruit that comes out of it.
Maar er groeit geen vrucht.
But whatever it is that you have on your plate.
Maar wat het ook is wat voor jou voorbereid is.
No matter how busy you are.
Maakt niet uit hoe druk je bent.
Your attitude and your motive should be that I will remain at the Lord's feet.
Je houding en je onderliggend motief moet zijn dat je hart blijft aan de voeten van Jezus.
The Bible says Mary discovered that.
In de vertaling die hij gebruikt staat dat Maria het goede deel heeft ontdekt.
Mary discovered it.
Ze heeft het ontdekt.
You know, in English, when you discover something, it's been there all the time. You've just never noticed it. You've just never come across it.
Als je iets ontdekt, dan betekent dat dat datgene wat je ontdekt hebt, dat is er altijd al geweest, maar je wist er eenvoudig niet van.
Like you discover gold or you discover diamonds.
Net als dat je goud ontdekt of diamant.
To discover is to come across something precious or important or close or dear to you that you want to keep.
Om iets te ontdekken is dat je iets vindt wat je dierbaar is, wat duur voor je is, wat je graag wilt hebben.
The Lord said Mary discovered that secret. She found the better part.
De Heere zei dat Maria dit geheimenis heeft ontdekt. Ze heeft het goede deel ontdekt.
And that was in whatever she needs to do.
En dat bestond hieruit dat in alles wat ze deed.
That she would sit at the Lord's feet.
Dat ze aan Jezus voeten zou zitten.
Whether she's being noticed.
Of ze opgemerkt zou worden.
Whether she's being thanked.
Of dat ze bedankt zou worden.
Whether she's getting recognition.
Of ze erkenning zou krijgen.
Whether the whole church sees her or whether nobody sees her.
Of de hele gemeente haar zou zien of juist niemand.
Her attitude and her motive was to sit at the Lord's feet.
Haar houding en haar motief was om aan Jezus voeten te blijven zitten.
What is your attitude and what is your motive?
Wat is jouw houding? Wat is jouw motief?
In serving God.
In het dienen van God.
In serving the Lord.
In het dienen van onze Heere.
Maybe it's been a carnal one.
Misschien is het een vleeselijke weg geweest.
Maybe you've done it in the flesh with your own mind and your own reasoning.
Misschien heb je het met je eigen redenering, met je eigen gedachten in je vlees gewerkt.
Thinking that you're serving God.
En je dacht dat je God diende.
This afternoon God has compassion on you.
Maar deze middag heeft God ontferming over jou.
He doesn't throw you away.
Hij schuift je niet aan de kant.
He doesn't push you aside.
Hij duwt je niet weg.
He says to you, here is a better way.
Hij laat je alleen maar een betere weg zien.
He puts these two sisters before us.
Hij stelt deze twee zussen voor ons als voorbeeld.
And he says, what kind of Christian would you like to be?
En hij stelt ons de vraag, welke van de twee, wat voor christen zou jij willen zijn?
Are you going to be a Martha one?
Wil je een Martha zijn?
Or a Mary Christian?
Of een Maria Christen.
How are you going to continue to serve me?
Hoe ga je je weg vervolgen in je dienst van mij?
You have the choice.
Aan jou de keus.
You can choose.
Jij kunt kiezen.
For yourself.
Voor jezelf.
Do I want to serve like Martha?
Wil ik dienen zoals Martha?
Busy.
Druk.
Active.
Altijd actief.
Sweating, doing everything that I can.
Zwetend en alles maar doen wat mogelijk is.
But not being pleasing to God.
Maar niet welbehagelijk voor God.
Doing it for myself.
Voor jezelf te doen.
Pleasing myself for my own ego.
Jezelf te behagen,
my
je eigen ego te streven.
Upliftment.
Jezelf te verheffen.
So that I can be noticed and recognized.
Zodat ik gezien zal worden en erkenning zal krijgen.
Or are you going to be a Mary Christian?
Of zul je een christen zijn zoals Maria?
That's going to learn to sit at the Lord's feet.
Die zal leren hoe ze aan Christus voeten moet zitten.
To be humble.
Om nederig te zijn.
And to do what he wants me to do.
En te doen wat hij wil dat je doen zult.
Not what I think I should be doing.
Niet wat jij denkt wat
or
je
not
goed
how
denkt.
I think it should be done.
Of op de manier waarop jij het graag zou willen doen.
But that I wait that he directs me.
Maar dat je wacht op zijn leiding.
And shows me.
en je laat zien.
Because that's the only way that will bring glory to his name.
Want dat is de enige manier waarop jij eer aan zijn naam kunt brengen.
And so my desire and my prayer for all of us.
En het is mijn verlangen en mijn gebed voor een ieder hier.
Is that we would discover this secret.
Dat wij dit geheimenis zouden ontdekken.
And that we would be concerned about only one thing.
En dat we ons nog maar met één ding bezighouden.
Like Jesus said, there is really only one thing worth being concerned about.
Net als Jezus zei, er is maar één ding nodig waar je zorg om zou moeten maken.
Those were his words to Martha.
Dat waren zijn woorden aan Martha.
He said, my dear Martha.
Mijn lieve Martha.
There is only one thing that we should be concerned about.
Er is maar één ding waar je zorg om moet maken.
I am God.
Ik ben God.
I can do anything.
Ik kan alles.
I don't need you.
Ik heb jou niet nodig.
But I want your heart.
Maar ik wil je hart.
And that thing Mary has discovered.
En dat had Maria ontdekt.
And I won't take it away from her.
En ik zal het niet van haar wegnemen.
That's a secret.
Dat is een geheimenis.
It started as a secret sin.
Het begon als een geheime zonde.
A secret attitude or a secret motive.
Een geheime houding of een geheim onderliggend motief.
But it can end as a secret treasure.
Maar het kan eindigen als een geheime schat.
May that be in our lives.
En mag dat gebeuren in ons leven.
That as we serve God.
Dat terwijl wij God dienen.
Our motives and our attitudes will be correct.
Onze motieven, onze houdingen goed zullen zijn.
That they'd be godly motives.
Dat ze goddelijk zullen zijn.
That would win people to the Lord.
Dat juist die houding mensen zal winnen voor God.
That would bear fruit.
Dat het vrucht zal dragen.
Because we do it in the will of God.
Omdat we het in de wil van God doen.
And not for ourselves.
En niet voor onszelf.
Or for our own gain.
Of voor ons eigen toename.
But it's for the glory of God.
Maar alleen voor de eer van God.
Thank you.
Dank u.